Welkom bij de podcast van TIM Consultancy, het opleidingscentrum voor jeugdprofessionals. Ben jij op zoek naar een passende deskundigheidsbevordering in de vorm van een training, workshop of inspirerende artikelen? Kijk dan eens op de website of op onze social media kanalen. Welkom bij een nieuwe podcast van TIM Consultancy. Mijn naam is Margreet Timmer en vandaag ben ik in gesprek met Katinka Lundeman. Welkom Katinka. Fijn dat je mee wil werken aan deze podcast. In het kort kan je nog even vertellen wie je bent en waar je werkt.
Ja, nou ontzettend leuk dat je met mij een gesprek wilt over de gezinsprofielen. Ik ben werkzaam bij het Verwij Jonker en ik heb hiervoor 4 jaar was ik lector, bijzonder lector aan de hogeschool. En heb ik ook van daaruit met deze problematiek kunnen bezighouden.
Ja, en je hebt een aantal hele interessante publicaties van onderzoeken gedaan waar we vandaag over door gaan praten. Je noemde al de gezinsprofielen vanuit het onderzoek kwestie van lange adem. Ik hoop inmiddels dat heel veel professionals dat onderzoek kennen. Zo niet, dan moeten ze hem vooral opzoeken en gaan lezen. Het is een pittig, dik onderzoek, maar er zijn ook mooie infographics en kortere informaties van.
Ja, zeker. Ja.
Dus dan is het ook zeker behapbaar en prima te bekijken.
Ja.
En jullie hebben daarna een verdiepend onderzoek gedaan naar de gezinsprofielen. Dus daar gaan we het straks ook over hebben. Maar laten we even beginnen bij het begin. De gezinsprofielen. Van wat is dat en hoe is dat tot stand gekomen?
Ja, de gezinsprofielen zijn eigenlijk... Wij hebben in dat grote onderzoek kwestie van lange adem, waar je het daarnet over had, dat is eigenlijk heel kwantitatief met vragenlijsten waarin cliënten van Veilig Thuis op 3 meetmomenten zijn gevolgd. Maar daarbij hadden we ook 100 interviews met vrouwen, mannen en kinderen. Vooral vrouwen, maar ook mannen en kinderen. En op grond van die interviews kwam duidelijk naar voren dat je verschillen kan onderscheiden bij de groepen die bij Veilig Thuis komen. Al deze gezinnen hebben te maken met geweld. Zowel in ieder geval partnergeweld en vaak ook fysiek of psychisch kindermishandeling. Dus is er een samenhang tussen die twee werelden. Maar je zag ook duidelijk verschillen. Waar we op uitkwamen en verschillen in de zin dat een bepaalde problematiek op de voorgrond staat. En één van die verschillen gaat over een belangrijk verschil in geweldspatroon, namelijk het patroon waarin het geweld eigenlijk uit onmacht plaatsvindt.
Ja.
En het geweldspatroon wat veel meer te maken heeft met controle en dwang. En dat is in de literatuur ook wel beschreven. En de één is intieme terreur, waarin controle en dwang op de voorgrond staat, waar het geweld ook ernstiger is, waar seksueel geweld is. En aan de andere kant de groep waar vaker sprake, waar de meer de stressfactoren van invloed zijn op het ontstaan van agressie en geweld. En daar is meer onmacht en communicatieproblemen staan er op de voorgrond. Maar wat we ook zagen is dat naast die twee groepen je ook een groep hebt waar het kindgedrag op de voorgrond staat. En kindgedrag kan zijn dat er een stoornis is of een lichamelijke problematiek wat opvoedstress met zich meebrengt. Maar het kan ook zijn dat er door het geweld wat er is tussen de partners, er sprake is van het kind gedrag vertoont wat heel problematisch is. En dan gaat alle aandacht naar dat kindgedrag in plaats van het geheel. Nou, kindgedrag op de voorgrond. We zagen ook een groep waarin ouders langdurige zorg nodig hebben. Dat kan zijn door LVB, lichtverstandelijke beperking, of door verslavingsproblematiek, of door psychiatrische problematiek. Maar daar gaat alle aandacht naar de ouder. En dat heeft weer consequenties en impact op het kind. En daarnaast hebben we nog de groep van de complexe echtscheiding. En dat je ziet in die hele groep die wij gezien hebben, dat er eigenlijk vaak sprake is van echtscheiding. Er zijn maar een paar gezinnen die bij elkaar blijven. Ja. Maar bij de complexe echtscheidingsgroep, daar staat echt na de echtscheiding is er veel gedoe rondom de omgang, veel juridische conflicten. En dat staat op de voorgrond.
Dus veel minder dat het al voor de scheiding aan de hand was.
Ja, dat klopt. Want een deel van hen valt ook onder. Maar goed, dit zijn de 5 profielen die naar voren kwamen van dit zijn belangrijke groepen en die vragen ook om een ander soort aanpak. Wat in de loop der tijd in de analyse wel belangrijk is geworden, is de samenhang tussen die profielen. Dus het zijn echt geen hokjes waar je mensen in kan stoppen. Het is een bepaalde problematiek die op de voorgrond staat en die je als eerste aan moet pakken of waar je naar moet kijken. En wat ook heel belangrijk is, is dat in mijn eerste analysefase schaarde ik langdurige zorg en kindgedrag op de voorgrond onder gezin in de stress. Maar, en zo wordt het ook vanuit zeker de kindermishandelingswereld ook vaak neergezet. Daar is sprake van stress bij de ouders, of bij het kind, en daardoor vindt ook agressie en geweld plaats. Maar bij nadere analyse is heel belangrijk om te kijken, is het wel gezin in de stress? Of is er niet sprake van intieme terreur? Want juist ook bijvoorbeeld bij kindgedrag wat op de voorgrond staat, dat kan ook samenhangen met het patroon van intieme terreur. Dus wat heel belangrijk is, ja, en dat kan ik nu niet laten zien, want het is een gesprek. Maar wij hebben zo'n tabelletje gemaakt waarin je kan zien dat bij kindgedrag op de voorgrond en langdurige zorg en complexe echtscheiding, het kan zijn, een kolommetje, dat er geen sprake is van geweld. Het kan zijn dat er sprake is van gezin in de stress, of ook wel situationeel geweld genoemd. En het kan zijn dat er sprake is van intieme terreur, een patroon van dwang en controle. Dus daarmee geef je ook aan van, aan de ene kant is het heel belangrijk om die gezinsprofielen te onderscheiden, want het geeft richting aan waar je aan moet denken bij het oplossen van problemen en het ondersteunen van zowel vrouwen, mannen als kinderen. Maar er zit ook veel samenhang. Dus je moet het niet zien van oh, dit is een hokje en als dat hokje is, moet ik dat en dat doen. Je moet het altijd wel in samenhang doen.
Ja, het is niet zo van nou, ik heb ze nu in een hokje kunnen stoppen, dus dan hoef ik niet verder te kijken, want dan is dat andere niet.
Nee, precies.
Dat breder
en
kijken.
ook heel erg van het staat op de voorgrond, maar bijvoorbeeld stressfactoren en welke stressfactoren en welke risicofactoren, die kunnen natuurlijk in al die hokjes plaatsvinden. Dus je moet ook altijd een breder beeld hebben. Je moet en naar het geweldspatroon kijken en naar de onderliggende risicofactoren.
Ja, en dat merk ik ook tijdens mijn trainingen wel, dat mensen dat echt heel erg lastig vinden om die puzzel, zo van wat is het nou precies? En ook als het gaat over kindgedrag. Het is een beetje kip en het ei, want je zei ook al zo van ja, soms heb je een kind met lichamelijke problematiek of nou, dan is het wel duidelijk. Maar soms is het ook, is het gedrag van het kind nou ontstaan door hoe de ouders opvoeden, of is het kindgedrag, was dat er al en is het daardoor voor de ouders weer lastiger?
Ja, en het gaat dus niet alleen om hoe ouders opvoeden. Want dat is denk ik echt het allerbelangrijkste. Wat mij nog steeds puzzelt, is bijvoorbeeld langdurige zorg. Wij weten best, er is best veel literatuur over de impact op psychiatrische problematiek op kinderen. Of verslavingsproblematiek op kinderen. Maar het woord geweld, dat kom je er niet in tegen. En dat is denk ik het belang van dat. Ook dat kindgedrag, dat komt niet door opvoeden. Het kan ook komen doordat ouders, of één van de ouders, geweld uitoefent op de andere ouder. En de geweldsproblematiek tussen ouders is gewoon van invloed op het kind. En dat kan zijn dat het zich terugtrekt, maar het kan ook zijn dat er, ja, dat er nog meer geweld plaatsvindt. Dat het kind vervelend gedrag vertoont. En uit het laatste onderzoek, het onderzoek wat na kwestie van lange adem kwam, maar wat op dezelfde manier zo'n beetje is opgezet, daaruit komt naar voren dat er ook een groot verband is tussen partnergeweld en oudergeweld, oudermishandeling. Dus kinderen die hun ouders mishandelen, daar is samenhang mee met eerder of tegelijkertijd geweld tussen de ouders of tegen een van de ouders. Ja.
Ja, maar dat is denk ik ook nog een vorm van geweld waar weinig aandacht voor is.
Ja. En wat zeker nu we ook die samenhang weer zien, dat vind ik bijvoorbeeld wel weer het mooie van België. Die hebben het over intrafamiliaal geweld. Die term heeft het in Nederland niet gehaald. Maar eigenlijk vind ik dat een mooiere term dan huiselijk geweld, want het is helemaal niet huiselijk, maar En het geeft ook die samenhang aan, want ook daar weten we al nog minder van, maar geweld tussen agressie en geweld tussen broertjes en zusjes. Ja, daar moeten we ook veel meer oog voor hebben. En dating violence, dus als jongeren in hun, hè, vanaf 14, 15 jaar en de relaties die ze dan hebben, waarin ze ook weer patronen meenemen.
Ja.
Dus dat intrafamiliaal geweld, dat is denk ik een betere term om al die verschillende vormen van geweld en agressie en
Ja.
communicatieproblemen te vatten. Ja.
Ja. Ja, dus dat is een hele mooie die we van de Belgen kunnen leren. En sowieso denk ik ook het hele systemische kijken wat zij veel
Ja.
meer hebben.
Ja. Nou, dat hebben wij in Nederland denk ik heel veel meer. Alleen het komt vaak niet van de grond. Maar qua beleid hebben we dat al heel lang staan, hè? Dat wij
Dat klopt.
systemisch kijken. En de vrouwenopvang is in Nederland natuurlijk, vergeleken met de vrouwenopvang in de rest van de wereld, eigenlijk heel bijzonder. En daar krijg je weer discussies van, maar het gaat toch om veiligheid? Nou, dat zoeken, hè, van wat kan je, eerst de veiligheid, maar ook systeemgericht. En wat betekent dat dan? En welke dilemma's brengt dat met zich mee? Dat is best wel een ingewikkeld vraagstuk, maar wel heel belangrijk. Ja.
Ja. Dus je geeft aan vanuit het onderzoek kwestie van lange adem kwamen deze gezinsprofielen, die vijf, waarbij het heel belangrijk is om goed te kijken. Waar ligt de problematiek, maar waar is ook samenhang? Waar loopt het in elkaar over? En wat kun je daarin meegeven van hoe je dat onderzoek kunt doen naar wat is er nou precies aan de hand?
Nou, daarin ben ik weer niet zo sterk, want dat is eigenlijk bijvoorbeeld de top 3 methodiek van Vogt, Lenner en van Arum is denk ik een hele mooie om die om eerst de feiten een boventafel te krijgen en dan de risicofactoren. En daarin kan je ook die profielen meenemen. Wat wel belangrijk is, is dat je beseft als het gaat om intieme terreur, dat je andere dingen moet doen. En dat veiligheid daar, dat staat
Ja.
altijd voorop, maar daar nog veel meer. En ook samen met de vrouw en de kinderen, maar in ieder geval de vrouw, kijken hoe kan je weg uit die relatie. Want
Ja.
zomaar wegstappen uit die relatie betekent eigenlijk dat het gevaar alleen maar groter wordt. Niet alleen op stalking, maar ook op femicide. Dus het is heel belangrijk om bij een patroon van dwang en controle, en daar kan je bijvoorbeeld een instrument als de MASIC voor gebruiken, die veel meer die controlemechanieken blootlegt, waarin je in
Ja.
gesprek gaat met beide partners daarover, kan daarin behulpzaam zijn. Maar het is niet een communicatieprobleem, terwijl bij gezinnen in de stress daar veel meer ook communicatiepatronen en gewoon alleen maar feedback geven op eigen gedrag van zowel de man als de vrouw
Ja.
behulpzaam is om bepaalde patronen te doorbreken. En dan nog moeten we niet doen dat alsof bij gezinnen in de stress mannen en vrouwen evenveel geweld plegen, maar je moet kijken wie doet wat tegen wie, met welke impact, en van daaruit kijken wat zijn goede oplossingen.
Ja, precies. Ja. Ja, die is inderdaad altijd heel belangrijk om dat gewoon goed uit te rafelen en dat goed helder te krijgen wat daar gebeurt. Ja.
Terwijl bij langdurige zorg is niet alleen het systeemgerichte belangrijk, maar ook echt kijken naar de geweldsproblematiek en op wat voor manier je veiligheid kunt bieden. En ook natuurlijk, hoe kan je het kind zodanig ondersteunen dat het voor een deel kan omgaan met dingen die nou eenmaal bij een van de ouders is, maar tegelijkertijd wel die veiligheid ook kunt garanderen en dat er een vertrouwenspersoon is. Dus ik denk dat bij elk profiel zitten wel een aantal verschillende aanpakken, maar het
Ja.
is niet zo van bij dit doe je dat en bij dat, want het blijft maatwerk en dat blijft ingewikkeld.
Ja,
Daar is
precies.
geen oplossing voor.
Ja, want na dat onderzoek kwestie van lange adem zijn jullie een verdiepend onderzoek gaan doen. Kan je daar iets meer over vertellen?
Nou, wij zijn in Zaanstad Waterland geweest, maar het was wel midden in de coronaperiode, waarin de bedoeling was dat we echt een beetje gingen testen. Van als je nu bij die verschillende profielen maak je een aanpak en dan ga je die aanpak uitvoeren. Nou, dat was heel mooi bedacht, maar dat is heel lastig om voor elkaar te krijgen. Maar we hebben wel een verdieping kunnen maken doordat we wel verschillende casussen hebben gevolgd. En we hebben in dat boek gaat het zowel over samenwerking in dat rapport.
Ja.
Maar het gaat ook, hoofdstuk 5 gaat specifiek in op de gezinsprofielen en welk beschermingsarrangement daar dan bij hoort. Dus
Ja.
op wat dat dat slaat er eigenlijk om dat je zowel naar zorg moet kijken als naar juridische dwangmaatregelen bij elkaar in een arrangement
Ja.
gericht op echt beschermen en niet alleen op vrijwillige hulp. En dat geldt dus ook voor de profielen van langdurige zorg en kindproblematiek op de voorgrond. Daar moet je soms ook dwang inzetten.
Ja.
En dat hebben we gewoon aan de hand van een casus hebben we dat verder uitgewerkt.
Ja, en je zegt van soms is het nodig om die dwang in te zetten.
Ja.
Merk daar best nog wel eens een drempel in, dat mensen zoiets hebben zo van ja, laten we het maar vooral binnen de hulpverlening houden. Wat zijn de voordelen van ook inderdaad samenwerking tussen hulp en dwangkader en al dat soort dingen?
Nou ja, het belangrijkste is natuurlijk dat wat je gewoon ziet, is dat degene die mee wil werken, die krijgt alle aandacht, maar ook alle verantwoordelijkheid. Dus op het moment dat degene die eigenlijk het geweld pleegt, te ingewikkeld is, buiten de deur wordt gezet of niet wordt gemotiveerd, dan betekent het dat meestal de vrouw het moet oplossen. En
Ja.
dat kan natuurlijk niet, want zij is niet degene die het geweld pleegt, maar die probeert er nog zo goed mogelijk uit te komen. Dus
Ja.
het is soms ontzettend belangrijk, en het is niet voor niks dat de politie ook een belangrijke melder is bij Veilig Thuis. Want dan zijn het de buren of het slachtoffer zelf en soms ook de pleger zelf die meldt bij de politie. En dan komt het daar Veilig Thuis. Maar dan nog kan er denk ik, zeker als bijvoorbeeld kindgedrag op de voorgrond staat, dan wordt te snel aan een jeugdbeschermingsmaatregel gedacht, wat soms ook een tijdelijk huisverbod heel erg helpend kan zijn. Dus er moet veel breder gekeken worden wanneer je wat inzet. En soms kan ook strafrechtelijk, ten eerste belangrijk is bij kindermishandeling, wordt er altijd aan jeugdbescherming gedacht. Maar kindermishandeling gaat heel vaak samen met partnergeweld. Dus ook bij kindermishandeling kan vaker de politie betrokken worden en strafrechtelijke maatregelen ingezet worden. Het tijdelijk huisverbod is natuurlijk een heel mooi bestuurlijk maatregel naast de jeugdbescherming, die soms ook heel belangrijk is om dingen te veranderen.
Ja.
Waarbij ik nog wel wil benadrukken dat uit ons onderzoek, ook kwestie van adem, maar ook onder jeugdbescherming, naar voren komt dat juist die samenwerking met deskundigheid op geweld en
Ja.
jeugdbescherming heel belangrijk is om het geweld ook echt te stoppen en dat het beter gaat met de gezinnen.
Ja, precies. Ja. Maar ik vind het wel mooi dat je inderdaad benadrukt dat degene die meewerkt, dat je daar heel erg voor moet oppassen dat die niet totaal verantwoordelijk wordt gemaakt voor de oplossing.
Ja, en dat
Ja.
zie je gewoon wel vaak gebeuren.
Ja, precies.
Of dat bepaalde patronen niet goed worden begrepen. Wat ik ook heel, wat me wel raakte, was dat er een hulpverlener vertelde dat er een vrouw was die naar haar moeder was gevlucht met de kinderen, omdat haar partner, die ook verslaafd was, en echt, er was echt ernstig sprake van intieme terreur. Maar daarna werd haar moeder eigenlijk bedreigd en ze dacht van ik kan beter weer teruggaan naar die persoon, want dan heb ik meer greep erop. Dat hoor je vaker van vrouwen die in een patroon zitten van intieme terreur. En dat dan het feit dat zij dan teruggaat naar haar partner, wordt haar aangerekend. Het
Ja,
is
wat
jouw
zeggen.
schuld dat je teruggaat. Dus dan is er geen begrip voor het patroon, wat het
Ja.
betekent als je het
Ja.
slachtoffer bent van intieme terreur, wat dat met je doet. En hoe lastig het is om die veiligheid voor elkaar te krijgen.
Precies.
En dan is het dus heel belangrijk dat je herkent wat voor patroon het is en dat je samen met haar zoekt naar waar ben je veilig. En kijkt
Ja.
of in de vrouwenopvang komen relatief meer slachtoffers van intieme terreur. In hoeverre de vrouwenopvang een stapje kan zijn in het doorbreken en in het vergroten van de veiligheid voor het slachtoffer en de kinderen.
Ja, inderdaad, de opmerking ze wil ook niet anders, is al snel gemaakt. Ja. Ja, en dan inderdaad het oprecht willen weten van wat is het patroon, van wat maakt dat zij deze ja, keuze. Het is vaak voelt het natuurlijk niet eens als een keuze, maar dit doen.
Want ik denk die open vragen is echt heel moeilijk. Daar moeten we onszelf echt in trainen. We hebben ze heel snel een oordeel klaar. En dat kan kloppen, maar het hoeft helemaal niet te kloppen. En het is zo belangrijk om open en luisterend in eerste instantie te zijn.
Ja.
En nieuws, ja, gewoon open vragen te stellen. En ook niet te snel dat oordeel willen. En dat is weer het. Kijk, wat ik belangrijk vind van de gezinsprofielen is dat het laat zien hoe breed en hoe gevarieerd het is. En dat ook bij kindgedrag je ook altijd naar geweldspatronen moet kijken of bij langdurige zorg.
Ja.
Maar het gaat er vooral om dat je bewust bent van de diversiteit en dat binnen elke categorie ook heel veel diversiteit zit. Intieme terreur is nu de nieuwe term. Maar daaronder schuilen zoveel verschillende patronen van controle en dwang. Wat kan zijn dat iemand een narcistische persoonlijkheid heeft of een dynamiek is. Dus een narcistische dynamiek of een borderline dynamiek in de relatie. Of er is verslavingsproblematiek of iemand die vindt gewoon dat hij het recht heeft om dat hij alles bepalend is. En als hij zin heeft in spruitjes en er zijn op dat moment boontjes, dat hij daar boos om kan worden, omdat hij nou eenmaal spruitjes wil. Dus er zijn, ja, dat moeten we ons ook beseffen. En het zijn gewoon mensen om ons heen. Het is ook niet een gevaarlijke categorie. Criminelen zien we, dat zijn ook gewone mensen. Dus dat maakt het ook zo lastig. Maar ja, dus daarom die openheid en het echt willen doorgronden. Wat is hier aan de hand en hoe kunnen we dingen doorbreken? En hoe kunnen we die directe veiligheid in eerste instantie vergroten? Dat blijft in elk profiel, maar het heeft een andere, ja,
Accent of
andere
andere.
context of zo. Ja.
Ja, want je zei ook al van in deze situatie is het belangrijk om samen te werken en expertise op geweld in te zetten. Omdat ik denk inderdaad, als je bij de gemeente werkt als generalist, dan kan je ook dit niet allemaal weten en dat onderscheid maken tussen
Nee.
al die verschillende vormen. Dat wordt wel vaak van mensen verwacht, of mensen verwachten het van zichzelf.
Ja, het vergt echt, het is niet zo, dat is wel het lastige zoals Nederland in elkaar zit, dat iedereen een rondje mensen afbelt en dat is dan het onderzoek en dan gaat de volgende dat ook weer doen. Terwijl eigenlijk moet je al aan het begin dat iemand hulp zoekt. Eigenlijk echt een verdiepende analyse doen op zowel wat er is rond de geweldsproblematiek als wat zijn de risicofactoren. En dus die top 3 methodiek van Sander van Arum en Lina Vogtländer die dat hebben opgebouwd. Als dat veel meer toegepast wordt, of je hebt bij Movira heb je ook zo'n mooie methodiek, want dan kan je veel beter in kaart brengen wat er aan de hand is en hoe je met elkaar dat, ja, dat echt kunt aanpakken in plaats van dat het elke keer doorgeschoven wordt. Dus dat heeft dan niet zozeer met profielen te maken, maar wel met wil je al in een eerder stadium zo snel mogelijk de juiste hulp kunnen bieden in plaats van het doorschuiven, doorschuiven en nog eens doorschuiven.
Ja, en vanuit de gedachte laag beginnen of licht beginnen, voordat je in plaats van goed onderzoek en mensen gelijk naar de juiste plek doorgeleiden.
Ja, je kan beter dat onderzoek beter doen en dan aan de juiste plek, dan inderdaad per definitie altijd laag beginnen. Want dat miskent dat je soms, ja, stellen of slachtoffers of gezinnen krijgt die waar het echt al flink is geëscaleerd en heel ingewikkeld ligt. En het blijft maatwerk, dus dat blijft ingewikkeld. Ja, dus dat vergt kennis en ervaring. Ja.
Precies. En heel veel samenwerken met andere
Ja, ja,
disciplines en
ja,
andere.
ja, ja.
Precies. Ja, mooi. Ik denk dat dat ook altijd weer een belangrijke is om, nou ja, of je dat nou binnen de MDA++ of welke naam het dan ook heeft, allemaal dit soort samenwerkingsverbanden waarin je met elkaar kijkt van wat zou er aan de hand kunnen zijn en wat is er nodig. Dat weer mooi
ja,
samen. Ja. Zijn er nog andere dingen die uit dat verdiepende onderzoek naar voren zijn gekomen die je zou willen benadrukken? Want je hebt al heel veel waardevolle dingen genoemd.
Nou ja, misschien nog wel even over complexe echtscheiding. Want ik denk van wat ik heel belangrijk vind om te benadrukken is dat al bijna alle personen die we gesproken hebben, die zijn gescheiden. Maar er is maar een klein gedeelte waar sprake is van een waarin echt die complexe echtscheidingsproblematiek dat maar doorgaat en doorgaat. En uit onderzoek weten we dat op het moment dat er sprake is van intieme terreur, dat de kans veel groter is dat je na een jaar nog steeds in allerlei problemen zit en die niet opgelost zijn, terwijl voor die andere groep, waar ook sprake is geweest van geweld, dat dingen zich toch hebben opgelost. En dus daar die pakken het leven op. Soms wel echt ook met ondersteuning en opvoedondersteuning aan beide kanten, of één van beide, of weet ik wat. Maar daar lost het zich wel op. Maar bij die groep van, maar er is dus een groep waar het zich niet oplost. En er zijn anderen die daar natuurlijk veel meer over kunnen vertellen. Maar in Nederland, en niet alleen in Nederland, maar ook juist in Nederland, is wel heel erg ja, de ideologie dat een kind altijd met beide ouders evenveel contact moet hebben. En dat blijkt, dat weten we ook al heel lang, dat dat niet zo is. Dat het gaat niet om gelijk contact, maar het gaat om de kwaliteit van contact. En in sommige gevallen is het gewoon absoluut niet goed voor een kind, traumatiserend voor een kind, om met beide ouders contact te hebben. En dan, in Nederland moet er veel meer variatie mogelijk zijn, want soms kan een kind door om de week bij een ouder en een weekend te zijn, wel contact hebben met de ouder, terwijl tegelijkertijd de kans op onveiligheid enorm verkleind is. En op die manier is het een goede manier om met beide ouders contact te hebben, maar toch in veiligheid en vanuit een vaste plek op te groeien. En zeker als het gaat om een patroon van dwang en controle, dan is de kans groter dat een kind of ja, bij de veilige ouder vooral moet zijn en met de andere ouder onder beperkte voorwaarden contact kan hebben. Of dat in sommige gevallen is het echt gewoon beter als het kind een periode, want als een kind volwassen wordt of ouder wordt, veranderen ook dingen. Dat is ook een heel belangrijk besef. Dat in zo'n, ja, dat een kind ouder wordt, aan een ontwikkeling doormaakt. En in die ontwikkeling kan het op een gegeven moment zo zijn dat het toch naar een ouder niet wil, omdat het zich daar zo ongelukkig voelt, of heel ongelukkig. En het gevaarlijk is dat het daarom. Maar het kan ook zijn dat het wat sterker is geworden en juist wel om kan gaan. Dus we moeten, denk ik, veel. We moeten echt die veiligheid voor een kind en ook voor de andere ouder meer voorop stellen in het zoeken naar een gevarieerdheid aan oplossingen.
Ja, absoluut. Ja, en het is inderdaad, hè, dat ideaal met beide evenveel. Terwijl als je denkt naar, als je kijkt naar een thuissituatie waar het gezin nog intact is, dan heeft een kind ook niet altijd evenveel contact
Nee,
met een of
absoluut
met de
niet.
ander. Er is ook
Nee.
een voorkeur en een klik en ook meer overeenkomsten. Of, maar ook dan die puzzel, wil het kind daar niet naartoe omdat het daar onveilig is? Of is het gewoon minder een klik of die nieuwsgierig?
En ook in dat laatste geval, in hoeverre moet je een kind daarin dwingen? Want als een kind thuis woont, dan is het gewoon altijd op pad en zit het op zijn kamer en heeft het ook geen contact.
Ja.
Dus ja, daar moeten we wel heel eerlijk en open in zijn.
Ja. Ja, en vooral ook dat dat denk ik pijn doet als ouder. Als je dat meemaakt, dan ja, dat is, ja, dat leren verdragen en daar leren mee om te gaan, is ook wel een ingewikkeld.
Ja, nou, dat is ook zo. Maar ook dus een reflectie op jezelf. In plaats van zeggen dat het kind dat je contact wilt afdwingen, kan je ook nagaan van wat zou het zijn en daar het gesprek over gaan of daar hulp bij zoeken om het gesprek over te gaan. Dat is natuurlijk een hele andere houding dan van ik ben ouder en ik heb er recht op en je moet nu bij me zijn. En, dus, nou ja.
Ja, zoeken naar waar word ik in geraakt en wat is daar in mijn eigen stukje en hoe kan ik daar weer mee omgaan. Ja, oké. Mooie aanvulling nog. Dank je wel daarvoor. Volgens mij kunnen we het inmiddels gaan afronden, ons gesprek. Je hebt hele mooie, waardevolle dingen verteld, wat hopelijk weer bijdraagt en dat mensen zich echt bewust worden van goed onderzoek doen, die nieuwsgierige houding, willen weten hoe het zit, gebruik maken van expertise van anderen. Je hoeft het daarin ook niet allemaal zelf te weten.
Nee, zeker. Ik denk dat dat heel belangrijk is. En ik denk dat zeker voor mensen die zich voor het eerst in deze problematiek verdiepen, dat het heel goed is om je bewust te zijn van die verschillende dynamieken en van die verschillende profielen. Om ook dat maatwerk, want daarbinnen is ook weer maatwerk, om daar meer besef van te hebben. Dat het gewoon echt complex ligt, maar dat je met elkaar wel echt ondersteunend kan zijn en dingen kunt doorbreken.
Ja, ja, mooi.
Dus dat is wel het positieve. Het kan ook echt helpen.
Ja, zeker
Dat is
weten.
echt
Maar
zo.
dat vind ik de laatste jaren ook wel. Er komt zoveel meer kennis en informatie beschikbaar dat ja, we weten er ook steeds meer van.
Ja.
Ja, ja. Dus dankjewel voor dit gesprek. Heel erg waardevol. Ik ben ook heel erg benieuwd naar aan wie jij het stokje door zou willen geven.
Nou, eigenlijk naar aanleiding van wat ik als laatste zei, over die omgangsproblematiek, ik denk dat we daar nog heel veel in kunnen leren. En Ariane Hendricks, die kan daar volgens mij iets moois over vertellen. Zij is advocate, werkt nu aan de universiteit. En ja, zij kan daar echt de dilemma's ook in uitleggen.
Top. Dan ga ik contact met haar opnemen om te vragen of zij ook een keer in gesprek wil over dit onderwerp. Dankjewel voor dit fijne gesprek.
Ja, graag gedaan.
Dankjewel voor het luisteren naar deze podcast van Tim Consultancy. Hopelijk was het een waardevol gesprek voor je om naar te luisteren. Wil je meer weten over de onderwerpen die we in onze podcast bespreken? Check dan ook onze social media kanalen of de website van Tim Consultancy voor een van onze opleidingen of trainingen. Heel graag tot een volgende keer en een fijne dag gewenst.